Gemeente, de schriftlezing vindt u in Psalm 126. We lezen samen Psalm 126. En daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt: een lied Hamaaloot. Als de Heere de gevangenen Sions wederbracht, waren wij gelijk degenen die dromen. Toen werd onze mond vervuld met lachen en onze tong met gejuich. Toen zeide men onder de heidenen: de Heere heeft grote dingen aan deze gedaan. De Heere heeft grote dingen bij ons gedaan, die zijn wij verblijd. O Heere, wend onze gevangenis gelijk waterstromen in het zuiden. Die met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Die het zaad draagt dat men zaaien zal, gaat al gaande en wenende. Maar voorzeker zal hij met gejuich wederkomen, dragende zijn schoven. Tot zover onze schriftlezing. Gemeente, de tekst voor de prediking in deze themadienst naar aanleiding van 75 jaar bevrijding is genomen naar Psalm 126 en daarvan de versen 3 en 4. Psalm 126, de versen 3 en 4. De Heere heeft grote dingen bij ons gedaan. Die zijn wij verblijd. O Heere, wend onze gevangenis gelijk waterstromen in het zuiden. En we horen in deze tekst worden allereerst een danklied vanwege een rijk verleden. En in de tweede plaats een smeekgebed vanwege een zorgelijk heden. Een danklied vanwege een rijk verleden. En een smeekgebed vanwege een zorgelijk heden. Gemeente, in de afgelopen dagen mochten we gedenken hoe de Heere ons land 75 jaar geleden bevrijd heeft van de bezetter. De ouderen onder ons herinneren zich de bange oorlogstijd die officieel op 10 mei vandaag 80 jaar geleden begon. En op 5 mei 1945 beëindigd werd met de officiële capitulatie van Duitsland in Hotel de Wereld te Wageningen. Ja, sommige gemeenteleden weten daar nog heel wat over te vertellen, over die bange oorlogsjaren. Denk bijvoorbeeld aan meneer Katz, die nog haarscherp zich weet te herinneren hoe dat allemaal ging. En wat er in die jaren is gebeurd, hier ook in de Hoekse Waard. Het waren 5 lange jaren, waarin velen hun leven gegeven hebben voor de vrijheid van ons vaderland. Tijdens de dodenherdenking afgelopen maandag 4 mei is erbij stilgestaan. Op een bijzondere wijze. Met een lege dam vanwege de maatregelen rondom het coronavirus. Aangrijpend. 5 lange jaren, 5 lange oorlogsjaren waarin mannen en jongens door vijandelijke handen werden opgepakt en meegevoerd om te gaan werken in Duitsland. En velen keerden nooit meer terug. 5 lange jaren waarin bezittingen werden vernield door bombardementen en op andere manieren. Rotterdam, hier niet ver vandaan, verloor zijn hart. En dat herdenkingstekende man zonder hart in Rotterdam herinnert daaraan. 5 lange jaren met het geluid van honderden vliegtuigen boven het hoofd. Vliegtuigen die hun dood en verderf zaaiende last meevoerden. Ook hier in de omgeving worden we eraan herinnerd. De herdenkingstekenen. En we denken dan ook hoe in die 5 lange jaren miljoenen Joden stierven in gaskamers en afschuwelijke concentratiekampen, juist ook uit Oud-Beierland. En ik heb het wel eens vaker gezegd, zijn vele Joden weggevoerd. 5 lange jaren met aan het eind de hongerwinter. 5 lange jaren waarin ook velen de knieën bogen en de Heere smeekten om bevrijding. En wat een wonder. De strik brak los en wij zijn vrijgeraakt. De Heere is ons tot hulp op ons gebed. Die God die aard en hemel heeft gemaakt. Een onverdiende zegen hebben we van de Heere ontvangen. Alweer 75 jaar lang. En 75 jaar geleden kon ons volk weer ademen in vrijheid. De Heere heeft grote dingen bij ons gedaan. Die zijn wij verblijd. En hij geeft ons de ware dankbaarheid en vreugde in het hart. Vrijheid. 75 jaar lang. In Psalm 126 klinkt een danklied vanwege een rijk verleden. De dichter schrijft deze psalm vanwege de terugkeer van Israël uit het land van de ballingschap. Geen 5 jaar, maar 70 jaar lang had het daar gezucht onder de gezel van de vijand. En Israël had het als een geduchte straf van God over de zonden ervaren. En het waren moeilijke jaren. Maar na lang wachten en worstelen brak de strik los. En kwam de dag van de grote bevrijding. Want het volk keerde vanuit Babel weer naar Kanaan terug. God gedacht aan zijn verbond. En hij wendde het lot van Sion door de banden waarin het in Babel omklemd was te breken. Hij bracht zijn volk weer thuis. Nee, niet iedereen keerde terug. Sommigen bleven daar, hadden het daar prima naar de zin. Als de Heere de gevangenen Sions wederbracht, waren wij gelijk degenen die dromen. Zo staat het in het eerste vers van Psalm 126. Ze konden het maar amper geloven. Het leek een droom. Na zoveel jaren in ballingschap mochten ze weer vrij uitgaan, teruggaan naar het land Kanaan. Nee, het was geen droom. Het was een machtige godsdaad. En toen ze dat beseften, toen werd hun mond vervuld met lachen en hun tong met gejuich, vreugde, kwam er vanwege ontvangen vrijheid. En we hebben het samen gelezen in deze psalm, de heidenen horen de blijdschap en ook die mensen zeggen, de Heere heeft grote dingen aan deze gedaan. Zelfs zij moeten erkennen. De God van Israël is machtig. Nee, dat is geen geloofsbelijdenis. Het is alleen een erkenning dat Israëls God ook een God is voor de heidenen. Want we lezen niet dat de heidenen hem nederig te voet vallen. Hem gaan aanbidden en dienen. De Heer heeft grote dingen bij ons gedaan. Die zijn wij verblijd. Gemeente, hoort u, niemand anders dan de Heere krijgt de eer voor de verlossing. Hij doet grote dingen. In Psalm 106 lezen we ook over grote dingen die God in Egypte gedaan heeft. En dat heeft in die psalm betrekking op Israëls bewaring in Egypte. En de verlossing uit Egypte. De kinderen kennen deze geschiedenis wel. In 1 Samuel 12 worden de grote dingen concreet genoemd. God heeft heel wat verlossingen aan zijn volk gegeven. Als Israël bedreigd wordt door de Ammonieten, roept Samuel het volk op tot verootmoediging voor de Heere. Dan zal de Heere u verlossen, want hij deed grote dingen onder u. Gemeente, dat geldt juist ook in deze tijd. Want als we stilstaan bij 75 jaar vrijheid, dan weten we ook niet van de beperkingen vanwege het coronavirus. En ik weet wel, dat is heel anders dan de beperkingen van de oorlogsjaren, maar toch, wat zien we er naar uit dat, ja, dat er weer meer mogelijk is, dat de beperkingen verruimd worden. Het moet ons ook brengen tot verootmoediging, tot belijdenis van zonde en schuld, tot bekering, de huidige nood van land en volk. De uitdrukking dat de Heere grote dingen doet, wijst op de verlossing die de Heere telkens weer schenkt. Nu in deze situatie, dan in die situatie. Israël mag juichen over de verlossing. De Heere doet weer grote dingen. Hij verlost. Hij laat zijn volk in Babel niet ten onder gaan. Hij strekt zijn machtige verlossingsarmen naar hen uit. Kijk, gemeente, daarin ligt de oorzaak van Israëls lach. God is toch sterker dan alle aards geweld. En we zien het als voor onze ogen gebeuren. Daar komen ze thuis, berooid en vermagerd, uitgeleefd. De ballingen uit Babel, wier hart naar Sion was blijven hunkeren, wie had ooit kunnen denken dat zij nog terug zouden keren uit die gevangenis? Dat was aan koning Kores te danken, die de deur voor deze mensen opende, inderdaad. Maar zo bezingt de dichter het niet. Hij ziet dieper. Hij ziet achter die uiterlijke feiten en gebeurtenissen dit. De Heere bracht de gevangenen van Sion weder. Daarom is zijn mond vervuld met lachen en zijn tong met gejuich. Als wij alleen van menselijk handelen uitgaan, gemeente, dan is onze bevrijding niet anders geweest dan het resultaat van geallieerde inspanningen. Van de Amerikanen, de Canadezen, die uiteindelijk de vijand op de knieën dwongen. Maar dan gaan we wel voorbij aan het ingrijpen van God. Die ons van de tirannie bevrijdde. Dan zien we het goddelijk stempel niet dat gedrukt staat op alles wat in de geschiedenis der volken een plaats heeft. En dat stempel, dat drukt God op de geschiedenis. Opdat hij erkend zal worden als de God van Israël die zijn gerechtigheid openbaart voor de ogen van de volken. En zo zeggen we deze psalm na. Hopelijk met mond en hart. De Heere heeft grote dingen bij ons gedaan. Daarom zijn wij verblijd. En juist als we weten wat oorlog is, niet uit de boeken, maar persoonlijk uit eigen ervaring, dan beseffen we ook wat vrijheid is. Gemeente, juist deze dagen mag er een danklied opklinken vanwege een rijk verleden. Als de Heere geen einde had gemaakt aan de macht van het nazi-regime, dan zouden we allen nog onder de macht en de tirannie van de vijand leven. Als hij niet had gered, wij waren lang vergaan. De Heere heeft echter grote dingen bij ons gedaan. Hij heeft ons land vrede geschonken. En dat alweer 75 jaar lang. Terwijl op andere delen van de wereld de strijd in een land voortdurend oplaait, mogen we leven in vrede. Wat maakt de Heere dan een onderscheid waar toch geen onderscheid is? Want wij zijn niet beter dan die landen waar geen oorlog is. Geliefde, mag er vandaag een danklied opklinken tot de Heere, omdat Hij grote dingen in ons land gedaan heeft. Mag er een vreugde in het hart zijn, omdat rijke verleden, verlossing uit de macht van de vijand is een groot goed. We kunnen de Heere daar nooit genoeg dankbaar voor zijn. Maar weten we ook van die andere verlossing uit de macht van de boze. Want dit voorbeeld uit de geschiedenis heeft ook een geestelijke betekenis. Van nature zijn we gevangenen van de vorst der duisternis. En leven we onder zijn heerschappij. En we hebben daar nota bene zelf voor gekozen. In het paradijs, in Adam. Hebben we de Heere de rug en de nek toegekeerd. En zijn we de Satan toegevallen. En leven we onder zijn heerschappij. Maar nu heeft de Heere in zijn onbegrijpelijke zondaarsliefde grote dingen gedaan. Naar onze reddeloze situatie heeft hij een verlosser gezonden. Een bevrijder. En wat voor bevrijder? Zijn enig geboren zoon. Die zichzelf vrijwillig gegeven heeft tot in de dood aan het kruis om zondaren te bevrijden. Het grootste wat God gedaan heeft, is toch het zenden van zijn zoon. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Die in zonde gevallen wereld, de kosmos. Jongens en meisjes, in de oorlog hebben mensen hun leven gegeven om anderen te bevrijden. En ik denk dat ik dat verhaal wel eens verteld heb van die oude man die de plaats innam van een jonge man. Ze stonden in de rij om vanwege een wraakactie van de Duitsers gefusilleerd te worden, doodgeschoten te worden. Maar de vijand zou ze niet allemaal neerschieten. Om de vijf zou er iemand gedood worden. En iedereen telde af. Ook die oude grijsaard. En het bleek dat hij vrij uit zou gaan. En die jongen naast hem. In de kracht van zijn leven. Misschien wel met een gezin achter zich. Dat hij de kogel zou krijgen. En hij stelde voor om van plaats te wisselen. En zo stierf die oude man door een kogel van de vijand. En de jonge man mocht naar huis. Christus heeft de plaats ingenomen van zijn ganse kerk, van een ieder die in hem gelooft. De straf En dan de verdiende straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Indien dan de Zoon u zou vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Geliefd, en hij verlost van het grootste kwaad en brengt tot het hoogste goed, zijn we vanuit de gevangenschap geplaatst in de vrijheid van het kindschap Gods. Zijn we als gevangenen Sions wedergebracht, mogen we door het geloof leven vanuit die vrede die alle verstand te boven gaat. Wie vanmorgen mag spreken met onze tekstwoorden: de Heere heeft grote dingen aan mij gedaan. Die kent ook iets van die ware blijdschap. Want dan moet je toch zeggen, het is niet te begrijpen. Dat de Heere nog naar zo'n mens als ik ben, heeft willen omzien. O, de Heere heeft grote dingen gedaan. Hij die machtig was om ons land te bevrijden, kan ook u en jou bevrijden. Belijd hem maar, uw en jouw onwil en onmacht. Belijd hem maar alles wat je weerhoudt om te komen tot die onvoorwaardelijke overgave aan Koning Jezus. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En hij kan een vrijheid schenken die, en een vrede die alle verstand te boven gaat. Gemeente, de Heere heeft grote dingen bij ons gedaan. Die zijn wij verblijd. De dichter van Psalm 126 is nog maar half uitgezongen. Of hij breekt zijn danklied ineens af. Want zijn danklied uit vers 3, vanwege een rijk verleden, gaat over in een smeekgebed in vers 4, vanwege een zorgelijk heden. De dichter kijkt niet alleen terug naar het verleden, hij ziet ook op het heden. En dan schijnt het lachen hem te vergaan en de vreugde te doven. Want juist als hij dat heden beziet in de gang van de geschiedenis, ja, dan wordt ons bevrijdingslied zwaar van toon, want er is dan ook alle reden om ook te wenen. Waarom huilden de Joden toen zij uit Babel thuiskwamen? Omdat het vroeger, voor de ballingschap, beter was? Nee, daarom niet. Maar omdat het nu na Gods handelen in het oordeel en de loutering van Babel nog niet beter was. God had wel een keer gebracht in het lot van het volk, maar wat viel het tegen toen de ballingen thuis kwamen? We zouden kunnen zeggen, de werkelijkheid logen strafte de hoge verwachting die hun bevrijding gewekt had, want het erfdeel des Heren was verwoest. Jeruzalem lag in puin en de toestand was teleurstellend, inderdaad om te huilen. We lezen het in onze tekst. O Heere, wend onze gevangenis gelijk waterstromen in het zuiden. De dichter die vergelijkt de situatie maar met het dorre Zuiderland, waar niets groeide en alle leven verging. Denk maar aan de Negev-woestijn in Israël, waar tegenwoordig weer wat meer leven is, meer mag groeien, maar toch juist in die tijd dor en droog. Daar heerste in feite de dood. En waar gezaaid of gewerkt werd, ging het gepaard met tranen. Er klinkt een smeekgebed. O Heere, wend onze gevangenis gelijk waterstromen in het zuiden. Het lijkt alsof de verlossing uit Babel nog niet heeft plaatsgevonden. Maar we moeten het woord gevangenis breder opvatten. En we kunnen de hele uitdrukking ook zo vertalen. Wend ons lot, verander de situatie waarin we ons bevinden. Het oog van de dichter van Psalm 126 valt op de droevige situatie van land en volk. Er gaan maar weinig Israëlieten terug, ik zei het al. En het land is totaal verwoest. Zwart geblakerde muren van Jeruzalem en van de woningen in de stad. Kan het ooit weer goed komen? Aan Israëls volksbestaan ontbreekt een geestelijk concentratiepunt, omdat de tempel verwoest is. Zal het volk nu zijn God weer in oprechtheid gaan dienen? Of zal het al snel in de strijd om het bestaan en ter wille van een nationale herbouw aan de levende God voorbij gaan? Israël lijkt op de uitgedroogde beekjes in het zuiderland dor en droog, mat en troosteloos. Daarom heb ik het een zorgelijk heden genoemd. De bewoners in Juda en daarbuiten zijn hun zeer vijandig gezind. En de problemen bij de opbouw van het land zijn groot. Denk maar aan de prekenserie over Nehemia, dat viel niet mee voor deze man, die later terugkwam of kwam vanuit Babel. De gevangenis van Babel is gekeerd, maar er zijn nog meer gevangenissen. O God, wend ook die. Zoals door een overvloedige voorjaarsregen opeens de beken in het woestijngebied tot bruisende stromen worden. Gemeente, daar moeten we aan denken. Dat beeld gebruikt de dichter. Heere, wilt u zo onze droevige situatie in dit heden omkeren? Als het ineens begint te regenen in Israël, juist in het woestijngebied, zoals je langs de Dode Zee naar het zuiden rijdt en door dat prachtige woestijngebied, als het daar flink begint te regenen, dan wordt het gevaarlijk. Dan veranderen die droge beken in bruisende kolken met gevaar dat je meegesleept wordt en verdrinkt. Dat komt soms voor. Een aantal jaren geleden zijn er nog mensen, jongeren ook verdronken. Die waren in de woestijn daar op bezoek. En het begon ineens flink te regenen en lang te regenen. En het werd fataal voor hen. Gemeente, die beken die kunnen op zeker moment helemaal droog staan. Maar als God het wonder van de regen geeft, ja, dan vullen de beddingen zich. Dan stromen ze over. En als het regent, dan gaat de hele woestijn leven. Er is dus in Psalm 126 geen sprake van gevangenen die bevrijd moeten worden, maar van beddingen die met water gevuld moeten worden. Of om het anders te zeggen, de dichter bidt om herleving en opbloei van het volksbestaan, juist ook in geestelijk opzicht. Gemeente, als we vandaag denken aan 5 mei 1945, dan denken we aan een rijk verleden. Maar vandaag, 80 jaar nadat de oorlog begon, precies op deze dag. En degene die 80 jaar en vooral ouder zijn, die weten nog wel dat er gezegd is oorlog. 80 jaar geleden. Vandaag op 10 mei 2020 spreken we over een zorgelijk heden. 75 jaar geleden. Als we terugzien, dan denken we aan een rijk verleden. De Heer heeft grote dingen bij ons gedaan. En nu spreken we over een zorgelijk heden. Al zo lang heeft ons volk mogen genieten van vrijheid en vrede. En vooral de laatste tientallen jaren van welvaart en geluk. Als mensen terugdenken aan de tijd van de oorlog en na de oorlog, dan is dat toch heel anders dan nu. God heeft grote dingen bij ons gedaan. Alleen ondankbare mensen kunnen dat vergeten. Maar zijn wij niet van die ondankbare mensen? Want na de oorlog kwam de wederopbouw van ons land. Ons volk is druk in de weer geraakt met van alles en nog wat. Maar heeft het zijn vrijheid niet gebruikt voor losbandigheid? In het dienen van de geldgod, de mammon. In sportverdwazing. In een losgeslagen leven waarin vandaag goed genoemd wordt wat gisteren nog zonde heette. En wat doet onze overheid daartegen? Ze werken er zelfs aan mee. Denk aan de abortus en de euthanasiewetgeving. Denk aan het homohuwelijk. Denk aan het bijzonder onderwijs wat op de tocht staat. Geliefden, wordt dit heden niet door andere machten bedreigd dan die van Hitler en zijn manschappen? Machten voor welk gevaar de ogen gesloten zijn. Ik bedoel de machten van wetteloosheid en normloosheid. Die ons volksleven doet ondergaan in een geestelijke en zedelijke ontaarding. En die de weg banen voor de mens. Daarzonder raken wij niet meer en meer verstrikt in een nieuwe anti-goddelijke en demonische macht. En is God daarbij niet het mikpunt geworden van spot en hoon? Want dat is toch voor de moderne mens zijn vrijheidsideaal. Zich in ongebondenheid uitleven, vrij van elke norm en gezag. Een heidens levensgevoel heeft ons volk in de ban geslagen, zo kunnen we zeggen. En we zijn terechtgekomen, zo las ik bij iemand, onder een nieuwe dictatuur, onder de tirannie van de macht der duisternis van deze tijd. De tijdgeest. Onderkennen wij die machten? Die het op ons en onze kinderen hebben voorzien. En zijn wij waakzaam en paraat om weerstand te bieden? Gemeente, begrijpt u dat we spreken van een zorgelijk heden? Maar ook op het kerkelijk erf zijn er zorgen. Hoeveel geesteloosheid, geestelijke matheid en ingezonkenheid, hoeveel dwaalleer is er niet te vinden? En laten we het dan maar niet gelijk wijzen op andere kerken en gemeenten, maar laten we de hand in eigen boezem steken. Zijn er ook onder ons geen redenen om te wenen? Is het niet mede onze ontrouw en schuld die ons volk doet afglijden van de kennis van God? Waar is de man of vrouw? De jongen of het meisje in wiens hart de tere vreze des Heren leeft. En die zijn wet blijmoedig dag en nacht herdenkt, bepeinst en ijverig betracht. En dan in deze weken het coronavirus. Die sprake Gods. Waardoor het hele leven stil ligt, bijna. Wat heeft de Heere ons hierin veel te zeggen? Gemeente, als we zien op het heden, op de tijdgeest, dan lijden we aan een, zo las ik een keer bij iemand, aan een geestelijk uitdrogingsproces. En als wij dat nu alles overwegen, wordt dan de roep om bevrijding niet dringender dan ooit. Waar zullen we de ware vrijheid vinden? Daarom de herdenking van 75 jaar vrijheid is niet bedoeld om alleen maar een danklied te zingen. Het moet in deze dagen, juist ook vanwege het coronavirus, dagen zijn van diepe verootmoediging. Want zo'n lege dam, daar gaat toch een sprake van uit. Als de koning daar bijna alleen staat. Zijn dit niet, of moeten het niet dagen zijn om te smeken, o Heere, wend onze gevangenis. Dan bedoel ik niet zozeer al die beperkingen dat die opgeheven mogen worden als dat kan. Maar veel meer geestelijk gezien. Wend onze gevangenis gelijk waterstromen in het zuiden. Schenk een wederkeer tot u de levende God. O, het is een biddend uitzien naar de zegeningen die nog ontbreken. Wat een uitwerking zal dat hebben voor ons vaderland, als die stromen van zegen mogen neerdalen. Als daar een opwekking mag komen, een revij, vanwege dit zorgelijke heden, met name ook door de coronacrisis. O, in Jezus Christus heeft God de grootste dingen op aarde gedaan, zo zeiden we. En in zijn opstanding uit de doden liggen de bronnen voor een herleving van het Zuiderland. Hij die dood, graf en hel overwon, is machtig genoeg om ons harde hart te verbreken. En onze matte ziel te doen overvloeien. Ja, overvloeien van genade en liefde. Geliefden, als hij intreden doet in ons zondaarsbestaan, dan kunnen we met de wereld niet meer mee. Dan gaan we de zonde haten en laten. En dan liggen we als een arme smekeling aan de voet van het kruis. En dan worstelen we net zo lang totdat we in hem vrede hebben gevonden. Een vrede die meer en dieper is dan de vrede van 1945. Sion's smeekgebed is er één om, ja, laat ik het zo zeggen, doorgaand bevrijdingswerk. Nationaal, maar ook persoonlijk, want wie door de Zoon is vrijgemaakt, die is waarlijk vrij. En wie waarlijk is vrijgemaakt, verlost van zonde en schuld, die gunt dat ook een ander. die is bewogen met ons gehele volk, een bevrijd volk. Maar waarvan velen nog slaven van de zonde zijn. Gemeente, wat kan na ontvangen genade het door en dood zijn in het leven van het geloof? Wat kunnen we door een bepaalde boezemzonde gevangen zitten of ons gevangen houden? Wat kan het donker zijn dat je moet zeggen, Heere, waar bent u? U die een jaar of meerdere jaren geleden zo duidelijk sprak, het is allemaal zo stil in mijn leven. Of hebt u daar nooit last van? Is de Heer altijd bij u? Als we de psalmen goed lezen, dan zien we dat het tegendeel bewaarheid is. Smeek dan met de dichter van psalm 126. O Heere, wend mijn gevangenis gelijk waterstromen in het zuiden. Opdat ik me mag laven aan de stromen van zegen van uw gunst en genade. Sions God is een God van pelgrims, die zich soms alleen maar ellendige ballingen voelen. Maar het zijn toch ook pelgrims, die mogen weten van een land van rust, waar de vrede en de gerechtigheid elkander kussen hunkert. Ook jouw hart na de dag van de grote bevrijding. Om dan volmaakt God te mogen bedoelen. Gemeente, jong en oud, u hebt wel begrepen dat psalm 126 beweegt tussen gejuich en geween. Tussen vreugde en tranen. En ik dacht tijdens de voorbereiding, zo mag en kan deze psalm een leidraad zijn voor ons gedenken. Maar daarmee is nog niet alles gezegd. Want in dit ontroerende contrast, deze tegenstelling van blijdschap en droefheid, vertolkt de psalm een diep verlangen naar een zekere verwachting van de komende heilstijd, waarin de tranen worden afgewist en vergeten. En waar het geween voor altijd verstomt en plaats maakt voor gejuich. Vandaar, te midden van het juichen en wenen, het smeken waarin dat heimwee, het verlangen naar huis en die verwachting doorklinkt. En juist zo is deze bevrijdingspsalm het lied van de opgang naar God. Het pelgrimslied bij uitstek. Het reislied voor allen die er weet van hebben door deze duistere tijd op weg te zijn naar de nieuwe dag die aanbreekt. De dag van de vrijheid, der heerlijkheid, van de kinderen Gods. De dag van de eeuwige bevrijding. En dat is, Gode zij dank, het laatste van deze psalm. En dat moet het ook zijn, het zekere en het hoopvolle uitzicht vanuit het met tranen zaaien op het met gejuich maaien. En gemeente, het zal alle verachting ver overtreffen als God zijn gevangenen thuis brengt. Ja, ze zullen zijn gelijk degenen die dromen, maar zo zal het zijn. Aan de zaaitijd komt een einde. De tijd van de oogst is aanstaande. Want het tarwegraan is in de aarde gevallen en gestorven. En het draagt vrucht. En die rijkt tot de grote dag van Christus die uit de doden is opgestaan. Het was toch Pasen? De dag van de bevrijding uit de tirannie van de dood en van het graf. En daarom, als onze hoop inderdaad staat op dat volbrachte werk van Christus alleen, gewerkt door de Heilige Geest, zingen wij al gaande en wenende, met een vaak door tranen verstikte stem, in verheugd uitzien en in blijde zekerheid, dit lied Hamaalot, het lied van de terugkeer, van de thuiskomst, het lied van de eeuwige vrede. Want die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait. Die het zaad draagt dat men zaaien zal, gaat wenend voort en zaait het al. Maar hij zal zonder ramp te schromen, eerlang met blijdschap wederkomen. En met gejuich ter goeder uur zijn schoven dragen in de schuur. Amen. Gemeente, zingen we van deze psalm 126 en daarvan de versen 2 en 3 van psalm 126, het tweede en het derde vers.